Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Welkom bij de Gelderlander Voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, De Graafschap en Vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten.
Eindelijk wint Vitesse weer eens. Is het lek daarboven? Hoe zit het met de onvrede bij de harde kern daar die de club anderhalf jaar wil boycotten? Is er hoop voor De Graafschap, ondanks de nederlaag tegen Volendam? En een rode kaart doet NEC de das om. Dat zakte daardoor naar het rechte rijtje. Komen de play-offs in gevaar? En ja, Luc de Jong, hij doet het weer voor Barcelona. Ik ga het erover hebben met de clubwatchers Mark van Steenbergen en Lex Lammers. Die zijn aangeschoven hier op de redactie in Nijmegen. Fijn dat jullie er zijn. Laten we Lex beginnen in Arnhem. Want er kon eindelijk weer gejuicht worden door de fans in Gelredome. Ja. 1-0 gewonnen van Cambuur. Hoe broodnodig was die overwinning?
Nou, die was wel nodig. Ze hadden ook dat twee keer gewonnen in 9 wedstrijden in het jaar 2022. Dus ja, dat is voor Vitesse ver beneden de maat. Dus er moest gewonnen worden. Nou, er werd gewonnen. 30 doelpogingen, 1 keer gescoord. Dus dat is ook alweer typisch voor Vitesse hoor. Ze scoren natuurlijk heel moeizaam. Maar ze waren wel heer en meester. En het zorgt voor opluchting vooral. Dat haalt ook de druk weg bij de trainer.
En was het omdat Vitesse het zo goed deed? Of Cambuur, daar hadden ze last van een volle ziekenboeg geloof ik ook.
Ja, maar niet in de basis. Niet in de basis. In de basis viel er eigenlijk eentje weg. Doken Smit, die viel vlak voor het begin van de wedstrijd, viel die weg. Een andere speler was vorige week. Mees Hoenemakers was al uitgevallen tegen NEC. Dus eigenlijk stonden ze gewoon met het basisteam. Daar waren er een paar wel een beetje zwakjes. Maar Cambuur is ook, die zijn nog erger qua prestaties dan Vitesse dit jaar. Dus die doen het nog veel slechter. Die hadden van de laatste 9 wedstrijden de 8 verloren. Dus ja, dat zie je daar aan terug. Het was een beetje angsthazenvoetbal. Heel erg verdedigend, heel erg traag, stroperig. Ze wilden eigenlijk gewoon vooral de schade beperken en hopen op een countertje. Dus ik denk niet dat het zo heel erg aan die buikgriep heeft gelegen.
Maar is dit dan wel voor Vitesse een, of misschien de kentering die ze nodig hadden?
Nou, nee. Denk het niet. Daarvoor is het, dus het is 1 wedstrijd dat het goed gaat. En Vitesse is gewoon heel erg instabiel in de competitie. Dus ik denk niet dat het nu helemaal het lek boven is. Maar het zorgt wel voor opluchting, weet je. En ze halen die play-offs wel. En dan begint eigenlijk het seizoen, om het zo maar weer te zeggen.
Ja, want naar boven kijken, dat heeft niet zoveel zin.
Nee, dat is kansloos. AZ staat er nu 11 punten boven. En nee, dat is helemaal geen item. En dan ben je nog maar 5e. De heilige plek is dan plek 4. Die heeft Twente nu. Dus daar doet Vitesse niet om mee. Alleen ja, onderop, daar komen ze ook niet met gezwinde spoed dichterbij. Dus ja, weet je, na de Europa Cup heb je zo'n periode nu die je moet overbruggen. En dan begint de play-offs en dat is dan weer belangrijk.
Ja, en dan ondertussen nog op de achtergrond de verkopen. Hè, en al de spelers die dadelijk de deuren uitlopen gratis.
Ja.
Het helpt allemaal niet heel erg mee, denk ik.
Nee, er komt natuurlijk een enorm onrustige periode aan. En kijk, jongens die al weggaan, die zijn nu toch al in gesprek met clubs. Dat wordt al verkend naar mensen toe. Hè. Het is bekend dat Benfica en Sporting bijvoorbeeld voor Bazoer in de markt zijn. En Italië en Glasgow Rangers in de markt voor Doekie. Eli Daza, die houdt zijn toekomst voor zich. Die 4 huurlingen die gaan weer weg.
Openda ook. Hè?
Openda ook, ja. En dat heeft wel een effect op een elftal. Weet je, hoe gemotiveerd ben je straks nog om in juni trouwens in mei dan, maar om dan nog vol gas te geven voor de play-offs? Ja, dat is een grote vraag. Ervaring leert dat er wel eens teams, dat daar een beetje de geest uit de flessen is en dan dat het dan ja een beetje wegloopt. Ja, Vitesse kan deze play-offs, wie er ook in zit, te winnen. Omdat dat zie je wat er in Europa kan gebeuren. Alleen, ja, tegelijkertijd, ik zie het niet ook weer als een... Weet je, het is niet zo dat het vol inspiratie zit. Dus ja, dat lijkt me heel erg lastig. Ook voor een trainer. Die verkoop speelt bij de groep niet. Ja, die zijn daar echt niet mee bezig.
Interesseert ze niet?
Nee. Nee, ja, weet je, de jonge jongens die achterblijven, zolang ze nog een contract hebben, moet je zo'n contract eerbiedigen. Het gaat vooral om nieuwe gesprekken met mensen. Wie kun je aantrekken? Maar dat is allemaal bij de leiding. Dat zit bij die spelers zelf niet.
Nee, ondertussen is het wel compleet onduidelijk wat voor elftal er dan volgend jaar staat. Dus ook voor de fans lijkt me dat wel een rare situatie.
Ja, maar Vitesse is momenteel natuurlijk een club die Ja, één grote chaos eigenlijk natuurlijk. Want je weet, je hebt geen leiding. De leiding heeft niks te zeggen, want er is nog steeds een Rus aan de leiding. Oiv is nog steeds gewoon de baas van Vitesse. Die is niet weg, die heeft nog steeds alles te zeggen. Alleen die gaat weg. Nou, die gaat natuurlijk de club verkopen op zijn manier. Dan heb je directieleden, die zitten daar ook maar in de wachtkamer. En die weten niet bij een volgende eigenaar wat er gebeurt. Nou, iedereen kan het zelf ook wel invullen. Als jij nu een bedrijf overneemt of een clubje overneemt, dan zet je getrouwen op belangrijke posten. Dus ja, de kans is dat daar in de directie ook weer mensen weg moeten, is heel groot. Je weet niet wat voor begroting ze gaan spelen. Dus iedereen op de werkvloer is onzeker. Je weet niet wat voor een spelersgroep je hebt. Zo'n technisch directeur, die kan nou met allerlei mensen gaan lopen praten die dan interessant zijn. Maar ja, wat ben je aan het bieden? Ben je aan het bieden de oude salarissen, hè, die, zeg maar zeggen, topsalaris tegen 4,5 ton lopen? Of ben je in een nieuwe werkelijkheid en kun je de helft nog maar bieden? Ja, dat is nou één groot vraagteken.
Ja, zijn er nog ontwikkelingen rond de verkoop?
Is er officieel niet. Officieel zijn er geen ontwikkelingen. Van de Kuit, Michael van de Kuit van Netstede is eigenlijk de enige die echt serieus kenbaar heeft gemaakt: ik wil Vitesse kopen. Nou ja, daar zijn de leidingen van Vitesse. Is dit niet te springen om Michael van der Kuit? Dus dat is nog wel een beetje spannend.
Zijn niet zo lekker.
Nee, die verhoudingen zijn ronduit slecht. Ja, en dan is er van de week komt er naar buiten dat er de Platek familie, Amerikaanse, New Yorkse familie, interesse zou hebben. Dat is verder nergens bevestigd. Maar dat zou dus gewoon kunnen.
Zouden ze die wel weten waar Arnhem ligt, vraag ik me dan.
Nou ja, weet je, als ik zie wat voor clubs die tot nu toe hebben, dan zou ik niet beginnen te juichen. Hè. Die hebben Spezia, dat is onder in de Serie A. En dat is wel een grote club. Hè. In de Serie A, Amerikanen, Italiaanse connectie is natuurlijk wel, hè, met Italianen en Amerikanen is wel te leggen. Maar dan hebben ze ook nog een Deense club die niet uit te spreken is. En een totale nobody uit Portugal. Ja, dat zijn niet de clubs waar je denkt van wauw. Maar misschien willen zij dan met Vitesse een sprong maken. Want met Vitesse kun je Europa in. Misschien willen ze daar dan sier mee maken. Zou kunnen. Maar het is niet officieel bevestigd.
Dan nog de achterban die een opmerkelijke actie heeft. Want een deel van de harde kern boycott de club.
Ja.
Hoe zit dat, Lex?
Ja, er zijn stadionverboden uitgedeeld.
En aardig wat ook.
Eh?
En aardig wat,
tientallen. Ja, terecht. De supporters van Vitesse hebben zich, laten we zeggen, een deel van de supporters van Vitesse heeft zich aardig misdragen dit jaar. Hè. Er zijn echt een hele reeks incidenten. Utrecht uit, in Rennes, in Londen. Weet je, het wemelt van de nou ja, rond de wedstrijd bij NEC is natuurlijk veel gebeurd. Wemelt van de incidenten. Nou, dus Sparta, wedstrijd gestaakt. Die wordt dan de 19e nog eventjes 6 minuten voor uitgespeeld. Vitesse heeft heel lange tijd eigenlijk daar weinig tegen gedaan, vind ik tenminste. Uiteindelijk zijn nou best wel veel stadion verboden. En toen hebben ze besloten dat ze niet meer gingen zingen en trommelen. Wat schetst mijn verbazing, ik zit daar zondag bij de wedstrijd tegen Cambuur. En dat loopt allemaal, dat kabbelt een beetje voort. Maar er was gewoon iemand aan het trommelen. En er werd gewoon gezongen.
Dat was niet de bedoeling, toch?
Ja, nou, ik heb nog naar iemand geappt van jullie zouden niet zingen. En ze zeiden, ja, er staat een verbod op. Maar wat gebeurt dus toch, weet je. Ook heel veel supporters nemen Crew 81 in deze niet heel serieus. Als ik de reacties zo hoor. Dan hebben ze allemaal zoiets van, nou, wij maken zelf wel uit of we zingen. En er had dus iemand anders blijkbaar dan. Of in ieder geval, er was een trommelaar. Nou, ja, god. Dus dit is een heel, ja, ik moest er een beetje om lachen eigenlijk.
De oproep heeft nog niet tot heel veel resultaat geleid. En ook heeft niet heel veel indruk gemaakt blijkbaar.
Nou, op heel veel supporters maakt dit geen indruk, weet je. Iedereen gaat naar zijn eigen beleving. En als jij wil zingen, dan zing je lekker, weet je wel. Dus ja, daar heb je niet één harde kern voor nodig om te zingen.
Wanneer heb jij voor het laatst op de tribune gezongen, Lex?
Ik voor het laatst? Ja, nou, ik ben een hartstochtelijke aanhanger voor, van Benfica. En Hearts of Midlothian, die netjes nummer 3 staan. En ik heb ook nog thuis in de huiskamer nog een keertje lopen juichen dat Celtic won met 2-1 van Glasgow Rangers. Want Celtic, dus ik zit meer in die hoek.
Meer schreeuwen dan zingen dus.
Dus meer een keertje ja schreeuwen. En ik heb, voor Benfica heb ik wel gejuicht toen ze Ajax uitschakelden. Vond ik persoonlijk heel erg leuk. Of het terecht is of niet, dat is een ander verhaal. Maar ik vond het wel leuk. En Celtic vind ik ook prachtig. Ik heb van de week bij een Feyenoorder thuis gezeten. En die heeft mij een paar keer een hartverzakking bezorgd. Want ja, Feyenoord scoorde 3 keer. En dan springt er 1 keer iemand op in de huiskamer. Ik schrok me helemaal wild. Want dat doe ik dan weer niet, weet je wel. Dus dat vind ik wel mooi.
Je hebt je bloeddruk wel aardig.
Ja, bij mij was die goed. Maar naast mij ging er eentje helemaal uit het dak.
Nou, dat hebben ze bij de Graafschap niet bepaald gedaan, Mark. Hè? Afgelopen vrijdag moesten ze uit tegen Volendam. Natuurlijk een topclub in de keukenkampioendivisie, laten we eerlijk zijn. 3-1 werd er verloren. Terwijl de vooraf toch best wel werd gehint op, hè? Een stunt was toch best mogelijk. Hoe terecht was dan dat verlies?
Ja, die was niet terecht als je de hele wedstrijd bekijkt. De eerste helft vooral was de Graafschap beter dan Volendam. Volendam had al 6 keer niet gewonnen voor deze wedstrijd. En dat zag je ook wel terug. Speelde met niet zo heel veel zelfvertrouwen. En de Graafschap maakte daar in zekere zin best wel goed gebruik van. Zette hoge druk, zoals de afgelopen weken sowieso een stuk aanvallender zijn gaan voetballen. Onder Jan Vreeman. Kregen ook de betere kansen. Maar ja, daar kwam weer dat probleem om de hoek. Wat eigenlijk al het hele seizoen de Graafschap achtervolgt. Het afmaken van die kansen. Ja, maken maar 1 doelpunt. En dat brak ze uiteindelijk in de tweede helft ook op.
Ja, maar wat er ook niet goed gaat, tenminste dat valt mij dan weer op, is dat Ted van der Pavert weer een fout maakt.
Ja.
Die ook een tegengoal inluidt.
Ja.
Dat is de aanvoerder. Niet echt in vorm, hè?
Nee, ja, dat is de zoveelste fout in de afgelopen weken. Die zit er niet lekker in. En dan zeg ik het nog netjes. En ik denk dat hij nu een beetje geluk heeft dat hij de aanvoerdersband ook om zijn arm heeft. En op die manier toch ook nog een andere rol binnen het elftal heeft. Want,
anders was hij misschien wel op de bank
gekomen. Ja, dan had hij misschien wel op de nominatie gestaan voor een reserverol. Maar tot nu toe speelt hij gewoon en hij herstelde zich ook wel goed, dat moet ik wel zeggen. Maar ja, door zijn fout stond de Graafschap wel snel met 1-0 achter. Dus toen moesten ze erachteraan.
Daryl van Michum, die kennen we allemaal nog in Doetinchem, speelt nu voor het oranje van Volendam.
Ja.
Die scoort dan die 2-1.
Ja, dat zul je altijd zien, hè? Dat gebeurt wel eens vaker. Dat,
4 jaar gespeeld bij de Graafschap.
Ja.
Hoe juichte die in jouw optiek?
Nou,
wel een beetje schuldbewust of interesseert het hem niet?
Nee, hij heeft dit seizoen al eerder tegen de Graafschap gescoord. In de thuiswedstrijd, toen maakte hij ook de 2-0 was het destijds, geloof ik. En toen viel hij het best wel ingetogen. En toen kreeg hij na afloop trouwens nog een heel mooi mooie staande ovatie van het publiek op de Vijverberg. Dus daar sprak gewoon veel respect uit van beide kanten. En in dit geval, je bent alweer bijna een jaar verder en... Ja, bij hem kwam er natuurlijk ook wel ontlading naar boven. Want Volendam zat gewoon in een hele moeilijke fase. Dus ja, die was blij en volkomen logisch.
Ondertussen ben je best positief over het spel van de Graafschap. Je ziet ook een ander elftal onder Vreeman. Komt het nog wel goed met ze? Want ze zijn wel een plek gezakt. En ja, daarmee dreigen ze play-offs mis te lopen.
Het wordt nog wel heel lastig. Ja, ze staan nu 1 punt onder NAC. Ze zijn natuurlijk ook afhankelijk nog van wat er in die vierde periode gebeurt. Wint Almere die periode, dan moeten ze echt 8e worden. Dus dan moeten ze nog over NAC heen. De Graafschap heeft een iets makkelijker programma op papier dan NAC. Maar ja, dat is ook geen garantie. Dit seizoen hebben ze al veel punten laten liggen tegen die ploeg uit het rechterrijtje. Dus het wordt nog wel wordt nog een hele uitdaging de komende weken.
Nou, we horen wel hoe dat afloopt. Jij bent daar uiteraard bij. NSC verliest dan in eigen huis van Twente. Nou, gezien het gat op de ranglijst is dat natuurlijk geen ramp. Hè. Dat kan gebeuren. Maar weer een rol voor de VAR. Hè? Want er was een gele kaart, Lex.
Ja, gele kaart voor Akman. Die had een overtreding begaan. En die wordt door de VAR gecorrigeerd. Althans, door de VAR gecorrigeerd wordt aangemerkt van... joh, dat is meer dan geel. Scheidsrechter geeft een rode kaart. Ja, dat is... voor NEC wel weer een aardige tegenvaller. Het rood had je kunnen geven, weet je. Dat is dan altijd een beetje de discussie.
Dus geen fout van de VAR, waar het andere keer wel overduidelijk.
Ja, ik vind het heel vaak lastig. Heel veel is interpretatie. En dat is met penalty momenten. Het is een contactsport, hè. Dus met een contactsport kun je over alles kun je twisten. En je kunt ook zeggen van ja, joh, hou het bij geel. Er is niks aan de hand. Hè, die jongens een keertje te laat en maak een overtreding. Het is maar hoe je daar zelf als arbitrage in staat. Dat is een beetje een lastige discussie.
Werd ook geprotesteerd volgens mij, hè, vanuit NEC kant. Dus ja, die wisten ook wel dat dit wel...
Misschien lang geslagen al door al die andere beslissingen die in hun nadeel gemaakt zijn.
Nou, dat weet ik niet. Misschien waren ze alleen maar harder gaan schreeuwen. Ja, ik had niet het idee dat ze ook daarnaar wezen na afloop. Het lag vooral bij NEC zelf, denk ik, dat ze verloren.
Ja, weinig kansen gemaakt.
Ja, voetballend is het natuurlijk wel aanmoedig. Hè? Ze creëert niet zoveel kansen. En, je zag het ook tegen Cambuur, daar wonnen ze van. Maar dat was natuurlijk ook niet goed. En Twente heeft een zeer degelijk team. Dus ja, met een mannetje meer, dat buiten zij gewoon goed uit. Je wordt ook gewoon, uiteindelijk word je afgerekend op kwaliteit. En dan, ja, maar dat zeggen we al het hele seizoen, dan staat NEC nog uitstekend voor nog steeds. Ze gaan gewoon nog eens één puntje maar van een play-off plek. Ik bedoel, er is nog steeds helemaal niks aan de hand. We hebben alleen even het programma gezien. Dat programma is wel loodzwaar. Hè? Dus we krijgen Utrecht, PSV, Ajax, Fortuna Sittard is niet makkelijk. Go Ahead is dan een concurrent. Dus het programma is wel is echt wel om die play-offs te halen heel zwaar. Maar goed, ja, weet je, Groningen pakt de punten ook niet, weet je. Ja,
dat kan alle kanten
op. Ja, het kan nog wel. We moeten het ook nog even hebben over Odenthal. Cas Odenthal die zit in één keer op de bank nu, omdat hij omdat hij geen nieuw contract bij NEC tekent. Ja, dat is wel opmerkelijk, hè. Een club die besluit dus, een trainer, maar die besluit dus om een speler die het hele seizoen in de basis staat en het gewoon goed doet. Die wordt nu op de bank gezet, omdat hij geen nieuw contract wil tekenen. Je kunt daar van alles van vinden. Ik zeg alleen van ja, je probeert toch altijd met die beste elf te spelen. En dus in die optiek vind ik het niet verstandig van NEC, Rogier Meijer, Ted van Leeuwen.
Ja, wie heeft het dan voor het zeggen? Want ja, Rogier Meijer heeft dat is altijd lastig.
Kijk, Rogier Meijer is de trainer en die maakt de opstelling. En Ted van Leeuwen is technisch directeur en die is eigenlijk weer dan de baas van Rogier Meijer. Maar die maakt niet de opstelling. Dus dat is altijd, en dat kan een binnenskamersgevecht zijn. Alleen ja, Ted van Leeuwen heeft gewoon wel voor het zeggen bij NEC wat dat betreft. En dan rolt dit eruit. Je hebt wel eens hè, dat een club zoiets doet. Hè. Dan is het een soort een oordeel van de club, een beslissing van de club. En dan heeft een trainer mee te leven. Ik heb bij NEC wel eens eerder meegemaakt dat Christian Santos, die werd toen in één keer op de bank gezet. Omdat toen een jongen uit Roemenië moest spelen. Ja, dat was toen uit bij de Graafschap en het ging ook helemaal niet goed. Ja, en dan zit iedereen met de bek vol tanden als dat niet goed loopt. Ja, deze jongen heeft een vrije keuze, dus die gaat niet voor dat contract. Die heeft een nieuwe zaakwaarnemer genomen, dus dat is een Duitse zaakwaarnemer, heeft hij in handen genomen. Ergo, die zal wel naar Duitsland ergens toe gaan. En, maar dat is lastig, dat is dus de vrije wil van die iedereen heeft. Hè. Je mag zelf bepalen waar je gaat werken. Nou, dat doet hij ook. Alleen, ja, dan heeft NEC zegt van, ja, maar dat pikken wij niet. Ze balen er een beetje van dat hij een aanbod heeft gehad, heeft hij gewoon terzijde gelegd. Nogmaals, dat is zijn goed recht. En dan heeft NEC deze beslissing genomen. Ik weet niet of het verstandig is. Persoonlijk zeg ik nogmaals, speel met je beste elf. En ik denk dat hij tot de beste elf hoort.
Mark, is het logisch wat er gebeurt nu? Dat ze hem op de bank zetten?
Het is vooral een beetje flauw, vind ik, om hem daar nu op. Hij wordt er een beetje op afgerekend dat hij niet bijtekent. Inderdaad, alle wedstrijden heeft hij gewoon gespeeld. Dus dan mag je toch aannemen dat hij beter is dan Good, die normaal gesproken achter hem zou zitten. Maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, hoe groot zijn die verschillen nou tussen die twee spelers? Gaat Odenthal het verschil nog maken in die laatste wedstrijden? Of kies je nu voor iemand die volgend seizoen nog bij NEC voetbalt en alvast een beetje, nou, klaargestoomd is een groot woord, maar in dat elftal gepast kan worden. Een beetje twee kanten, een beetje dubbel.
Dan naar het buitenland, want Luc de Jong die heeft het weer gedaan voor Barcelona. Hij scoorde in de extra minuut tegen Levante, stond 2-2 en heeft daardoor gewoon drie hele belangrijke punten binnengehaald. Met het hoofd weer, verguisd toen hij binnenkwam, Mark, maar ondertussen meer en meer een heldenstatus. Het is toch ook een mooi jongensboek.
Ja, dat is een mooi verhaal, toch? Ja, een paar maanden geleden was hij afgeschreven en afgedankt. En wilde zijn borst mij het liefst het stadion uitdragen. Nu op handen dragen lijkt het op zo nu en dan. Gisteravond inderdaad in blessuretijd. Ja, weer de winnende. En een mooie kopgoal, zoals we hem kennen. En dat is denk ik ook, ja, dat blijft zijn grote kwaliteit. En in die rol kan die ook gewoon belangrijk zijn voor een Barcelona. Ja,
het is gewoon een van de beste koppers ter wereld eigenlijk, hè?
Ja.
Ja, weet je, kijk, het past helemaal niet bij het Barcelona voetbal, wat allemaal verzorgd moet zijn en technisch allemaal supervaardig. En dan komt er een opportunist tussen, maar hij doet het gewoon hartstikke goed. Ja, daar moet je wel heel veel respect voor hebben, hoor. Ik bedoel, het is ook geen makkelijke club om voor te voetballen, hè? Want als je bij Barcelona een keertje verliest, dan is het crisis. Hè? Dat is gewoon na één wedstrijd verliezen, is crisis. Dat is niet zoals bij een Vitesse of een NEC, waar je Graafschap kun je gerust 5-6 keer verliezen. En dan begint iedereen ook wel te morren. Maar bij Barcelona beginnen ze met een gelijk spel. Is er al een zuurgraad. En bij verlies is het gewoon crisis. Ja, dus de druk is daar zoveel groter.
Ze staan netjes op plek 2. Ook met dank aan Luc de Jong natuurlijk.
Ja, ja, Xavi heeft daar natuurlijk ook wel een belangrijke rol in. Ja, nou, die heeft het als coach gewoon heel erg goed opgepakt. Ze hebben Aubameyang gehaald. Dus dat is weer een nadeel van de Jong. Maar ja, uiteindelijk doet zo iemand het. Het is eigenlijk helemaal niet het type spits wat bij Barcelona past. Maar ja, hij doet het voortreffelijk.
Ondertussen is hij bij de laatste selectie voor het Nederlands elftal niet meer te vinden.
Ja, maar goed, dat kan over een paar weken de volgende ronde weer anders zijn. Hij is echt wel in beeld. Kijk, een speler die scoort, een spits die scoort, die blijft in beeld. Zo simpel is het. En ja, dan moet een bondscoach, Louis van Gaal, die zal redeneren van, joh, ik moet dat soort types hebben voor dit soort voetbal. En kijk, en hij heeft nou, kiezen ze heel erg veel voor de lopende spitsen, hè, met Bergwijn en Memphis. En dat zijn hele andere types. En je gooit een stormram erin. Dan ga je ook op een heel andere manier voetballen. En ja, ik denk dat hij dan nog sneller zal kiezen waarschijnlijk. Voor, joh, ik gooi de Licht en de Vrij. En Van Dijk naar voren kan hij ook nog doen. Dus jij weet niet precies wat zijn overwegingen daarin zijn. Maar wedstrijden spelen is natuurlijk dan wel belangrijk. En scoren. Dus ja, hij heeft wel een visitekaartje afgegeven.
Mark, zien wij Luc de Jong op het WK in november?
Als hij zo door blijft gaan wel. Ja, dat ligt voor een groot deel bij hemzelf. Als hij belangrijk blijft voor Barcelona en belangrijke doelpunten blijft binnenkoppen in de slotfase. Want het zal geen basisspeler meer worden, verwacht ik, bij Barcelona. Ja, waarom niet? In die rol kan hij best belangrijk zijn voor Oranje, denk ik.
Mark, Lex, dank. Meer over voetbal. Zeker ook Luc de Jong. De beelden van de wedstrijd zijn daar terug te zien. En onze eigen betaald voetbalclubs op dg.nl. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.